Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de Petrusbrief, daarvan het derde hoofdstuk. 1 Petrus 3. Het hele hoofdstuk. In Petrus 3, er staat geschreven: desgelijks gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enig en het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Zij zullen gezien hebben uw kuise wandel in vreze. Welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en het omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Welke dochteren gij geworden zijt als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen, op dezelfde manier woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgenamen van de genade van het leven met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk, wees allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen van de Heere zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten. En wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, als het de wil van God wil, lijdt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heengegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid van God eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren naar de hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 3. En daarvan de versen 15 en 16. 1 Petrus 3, vers 15 en 16. Maar heiligt God de Heere in uw harten. Wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die uw rekenschap eist van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En heb een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Ik heb boven de preek gezet een goed geweten door Christus opstanding. Een goed geweten door Christus opstanding. Een drietal gedachten. Het eerste: goed geweten is gevormd door Gods woord. Tweede, een goed geweten predikt de overwinning van Christus. En het derde, een goed geweten vraagt naar de opstanding van Christus. Dus een goed geweten door Christus' opstanding, drie gedachten, dat is gevormd door Gods woord. Het predikt de overwinning van Christus en het vraagt naar de opstanding van Christus. Het eerste is dus, een goed geweten is gevormd door Gods woord. Gemeente, misschien moet ik de jongens en de meisjes maar vragen. Denk er maar eens over na. En wat is nou het verschil tussen een gelovige en een ongelovige? En misschien zeg je wel, dat is helemaal niet zo moeilijk, want een gelovige die gelooft en een ongelovige gelooft niet. Maar waarin zie je dat dan? Waarin zie je het verschil? Kun je heel veel dingen opnoemen, hè? Misschien zeg je wel, dat gelovigen, misschien is dat wel het belangrijkste wat je kunt zeggen, hè? Gelovigen die gaan naar de kerk. Of die bidden voor hun eten. Of die lezen in hun Bijbel. Dingen die met, dan zeggen we, dat zijn dingen die met de Here te maken hebben. Hè? Kerk gaan, Bijbel lezen, bidden. Heel belangrijke dingen. En nou schrijft de apostel Petrus, hij heeft wel heel moeilijk geschreven. Maar hij schrijft aan een gemeente waar de mensen nog maar heel kort christen zijn. En het bijzondere is dat hij in die hele brief niet schrijft over dat je naar de kerk moet gaan en dat je moet lezen in de Bijbel en bidden. Dat vindt hij ook wel belangrijk. Maar daar schrijft hij helemaal niks over. Hij schrijft in die hele brief alleen maar eigenlijk hoe een gelovige moet leven. In zijn hele leven. Niet alleen op de zondag. Maar ook in de rest van de week. En niet als het gaat om de Bijbel en hoe je die moet lezen en zo. Maar hoe je op een Bijbelse manier heel de week leeft. En nogmaals, bidden en Bijbel lezen naar de kerk gaan zijn heel belangrijk. Maar dan mag je nooit losmaken van de rest van je leven. Je kunt niet zeggen, nou, ik bid heel iedere dag. Misschien wel 5 keer of 10 keer. En ik lees netjes in mijn Bijbel. En ik ga zondags 2 keer naar de kerk. En dan mag ik de rest van de week doen wat ik wil. Dan heb je het helemaal niet begrepen, dat begrijpt u ook wel. Die twee horen bij elkaar. Ons hele leven moet van de Here zijn. En dat schrijft hij over in het hoofdstuk wat we gelezen hebben. En ook al in het hoofdstuk daarvoor. Allemaal verschillende dingen. Het hoofdstuk hiervoor lezen we over hoe slaven en heren samen moeten leven. Hoe je je moet gedragen ten opzichte van de overheid. En in het hoofdstuk wat we nu gelezen hebben gaat het over mannen en vrouwen. Hoe ze samen moeten leven in het huwelijk. Over hoe het in de gemeente eraan toe moet gaan. Hoe we met elkaar moeten omgaan in de gemeente. Allemaal verschillende dingen. En het gaat er allemaal over hoe we de Here nu werkelijk kunnen en mogen dienen. En dan moeten de mensen waar Petrus aan schrijft, moeten dat leren. En nou zeggen jullie misschien, ja maar dat waren heidenen, die wisten dat allemaal nog niet. Die moeten dat allemaal leren, hè? Heidenen weten helemaal niks. Toch? Petrus die schrijft in een hoofdstuk hiervoor, dat het mensen zijn die uit de duisternis getrokken zijn en gezet in het licht van God. En je kunt je wel voorstellen, heidenen weten niet hoe ze voor God moeten leven. Maar zouden heidenen dan helemaal niet weten hoe ze moeten leven? Ik heb net een heel rijtje genoemd wat Petrus schrijft. Over hoe je met de overheid om moet gaan en met je man of met je vrouw. Zouden heidenen dat niet weten? Heidenen weten toch ook wat liegen is en dat dat niet mag. En wat stelen is. En juist in die tijd, waarin Petrus schrijft, had je het Romeinse Rijk. En in dat Romeinse Rijk waren er heel veel wetten. En er waren hele goede wetten. Je zou bijna zeggen, dat waren heel veel Bijbelse wetten zelfs. Ook heel veel niet goede wetten, maar er zaten ook heel veel goede tussen. Dus heidenen weten ook wel hoe ze moeten leven. Hoe kan dat nou, dat heidenen dat weten? Dat komt door hun geweten. Dat woordje zijn we 2 keer tegengekomen in dit gedeelte. Er staat een heel moeilijk woord in de Statenvertaling. He, conscientie. In vers 16 staat dat. Heb een goed geweten, daar gaat het in deze preek ook over. En in het 21ste vers komt dat woord nog een keer voor. Gaat over de vraag naar een goed geweten. Het geweten, wat is dat dan precies? Dat is een moeilijk woord, conscientie. En als ik dan er een makkelijk woord van maak, geweten, helpt het eigenlijk nog steeds niet zo heel veel. Hè? Wat is dat nou, een geweten? Weten jullie dat? Als je weet het denk ik wel. Iedereen weet wel wat het geweten is. Maar als je moet gaan uitleggen, is het toch ook best wel moeilijk om te vertellen wat dat nu is. Maar je kunt wel zeggen dat het geweten iets in ons is wat ons vertelt wat goed en wat verkeerd is. Je kunt bijna wel zeggen, het zijn 2 lampjes. Het geweten heeft 2 lampjes, een groen lampje en een rood lampje. En als je nou iets goed doet, dan brandt het groene lampje. Maar als je iets fout doet, dan gaat het rode lampje aan. En dan weten jullie denk ik wel wat ik bedoel, hè? Je doet iets verkeerd, iets wat niet mag. Ik weet niet of ik nog een voorbeeld moet noemen, maar jullie weten het allemaal denk ik wel, hè? Kinderen. En dan voel je wel dat het niet goed is. En het lijkt wel alsof er een rood lampje is gaan branden. En dan kom je thuis en dan zegt je moeder of je vader, wat was jij aan het doen? Oh, dat weet ik niet. Ik had gisteren nog zoiets met een van mijn kinderen. Wat was je aan het doen? Dat weet ik niet. Hoe kun je nou niet weten dat je iets aan het doen bent? En dat komt omdat het rode lampje bij hem was gaan branden. En hij wel wist dat hij iets verkeerd aan het doen was. Dat was zijn geweten. Als je ouder wordt, heb je nog steeds dat geweten. Hè? Als je achter de computer zit en verkeerde dingen doet. Je voelt wel dat het verkeerd is. Maar om nou dat lampje weer op groen te krijgen, dat is moeilijk. Dan moet je soms stoppen met dingen. Dingen anders gaan doen. Trouwens, hoe komt het nou dat dat geweten weet? Het heet geweten. Hè? Hoe weet dat geweten nou wat goed en wat verkeerd is? Je zou wel kunnen denken dat dat te maken heeft met je opvoeding. Daarom mogen we blij zijn als we dicht bij de Bijbel zijn opgevoed met de wetten van de Heere. He, dat geweten van ons is gevuld met de dingen die we altijd gehoord hebben. Als je vader en je moeder zeggen dat mag niet, en dat mag niet, dan weet je vanaf dat moment dat het niet goed is. En elke keer als je dan dat verkeerde doet, gaat het rode lampje aan. En je hoort ook wat wel goed is. En dan blijft het groene lampje aan. Nou, en zo hebben die heidenen daarbij in de gemeentes waar Petrus aan schrijft ook een geweten gekregen. Ook door hun vader en moeder en door ze naar school gingen, de leraar op school. En misschien wel de priester in de afgodstempel, die zei ook wel dingen. En daarom doen ook heidenen wel goede dingen. Kun je niet zeggen, heidenen doen alleen maar verkeerde dingen. Alleen wat nou zo verdrietig is, ze doen wel goede dingen, maar ze hebben ze niet van de Heere geleerd. Ze zijn niet door de Heilige Geest in hun harten gelegd. En daarom gaat Petrus hen vertellen wat goed is. Je zou wel kunnen zeggen dat de Heilige Geest opnieuw al die dingen aan hen gaat vertellen. Sommige dingen wisten ze nog niet. En andere dingen wisten ze al wel. Maar ze moeten het allemaal opnieuw leren. Van de Heere zelf moeten ze het leren. Om te weten wat God wil. En om te leren wat dan een goed geweten is. En wanneer dat lampje dan goed brandt als het groen is. Want het kan zomaar zijn, hè, dat het lampje op groen staat terwijl je iets verkeerds doet. Dat komt dan omdat je iets verkeerd geleerd hebt. Het kan ook zijn dat het lampje op rood staat terwijl je iets goeds doet. Moeilijk is dat, hè. Je doet iets goeds, maar het lampje staat op rood. Dat komt omdat je niet goed geleerd hebt. En daarom is het heel belangrijk om naar de Heere te luisteren. En je zou ook wel kunnen zeggen, het lampje moet ook door de Heere op groen gezet worden. Want misschien staat hij wel op groen. Maar komt dat niet omdat het van de Heere is, maar omdat je het geleerd hebt op een andere manier? U zegt misschien wel, ja, al die dingen die wij gelezen hebben in dit hoofdstuk. Nou, er staan wel moeilijke dingen in, hè. De eerste vers en zo. Maar heel veel van die dingen die hierin staan, die weten wij eigenlijk wel. Die hebben we al lang geleerd. Dat hoeft ons niet meer verteld te worden. Het is maar de vraag of dat zo is, maar is dat zo? Als je die dingen maar weet en iedere zondag de wet hoort, dat je het dan goed doet. Kunnen wij denken, hè? Nou, die wet, ik heb net die wet voorgelezen, de wet van de Heere. Kun je zomaar denken van, nou, van deze week is het wel aardig gelukt volgens mij. Ik weet in ieder geval wel wat goed is gegaan, al die dingen. En eigenlijk staat na het lezen van de wet het lampje wel overwegend op groen. Hier en daar ging even het rode lampje knipperen. Maar eigenlijk stond hij meestal wel op groen. Goed, hè? De Heere zal nu ook wel blij met mij zijn. Maar dat is niet wat Petrus bedoelt met een goed geweten. Ik kom er straks nog even op terug, maar het gaat er niet om dat we de goede dingen doen omdat we ze zo gewend zijn. Of omdat we ze zo in ons hoofd gestampt hebben gekregen, is wel goed. Maar dat bedoelt Petrus niet met een goed geweten. Een geweten wat dan alleen maar gevormd is door de traditie en door onze gewoontes en wat de mensen ervan zeggen. Dat is heel gevaarlijk. Als we luisteren naar wat de mensen goed vinden. Als de mensen maar zeggen het is goed, dan staat ons lampje op groen. En als het gaat om de dingen van de Heer, lijkt dat wel goed, is het ook wel goed. Maar dan kunnen we zomaar ook op andere momenten naar mensen luisteren en denken, dan is het goed. He, dingen die er in de wereld zijn. Ik kan me voorstellen als je morgen weer aan het werk gaat en dat je collega's hebt, misschien wel die. Geen één gaat naar de kerk, of misschien is er wel eens één, maar het zijn er heel weinig. En in het begin, toen je kwam werken, toen vond je het vervelend als er over bepaalde onderwerpen werd gesproken. Stuit dat tegen de borst. Als er over werd gesproken, ging het rode lampje al aan. Ik moet denken aan bijvoorbeeld iets als samenwonen. Misschien wonen alle collega's wel samen. In het begin vind je dat heel vervelend. Als ze erover praten, begint het lampje al rood te knipperen. Maar je werkt een aantal jaren en Je bent er zo aan gewend geraakt dat bij het spreken erover het lampje al helemaal niet meer op rood gaat. En jezelf eigenlijk het heel normaal, dat kan gebeuren. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het kan heel makkelijk gebeuren. Luisterend naar de mensen, dat je denkt, nou eigenlijk kan ik ook wel samen gaan wonen. Waarom niet eigenlijk, wat is het probleem? Kun je nog bijbelteksten bijhalen, misschien ook wel. En zo kan dat met heel veel dingen zijn in de Bijbel. Eigenlijk is dat iets wat we in de laatste jaren ook heel sterk zien, hè. Het gaat over genderidentiteit, over homoseksualiteit, over heel veel andere dingen. Vroeger gingen alle lampjes altijd op rood en nu blijft het maar op groen staan. Omdat de mensen zeggen dat het wel goed is. Luister naar de mensen, gevaarlijk. Het gaat erom wat de Heere tegen ons zegt, wat Hij spreekt. Tot onszelf, tot ons hart. En daarmee zeg ik dus niet van, nou als je het dus niet van de Heer hebt geleerd, hoef je het niet te doen. Blijven geboden van de Heer. Maar het gaat erom dat ze in ons hart worden gelegd door Hemzelf. Want het gaat niet om ons. En de apostel zegt dat in het volgende hoofdstuk. Waar gaat het nou om? Waarom is het nou zo belangrijk om een goed geweten te hebben? Om te leven voor de Heere. Hoofdstuk 4, vers 11, het laatste stukje. Dat Hij ontvangt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dus het gaat om de Heere. Om zijn eer en om zijn heerlijkheid. Niet alleen in ons bidden en in ons Bijbel lezen, in de kerk gaan, maar in ons hele leven. Heiligt God de Heer. Kom bij onze tweede gedachte. Het goede geweten predikt de overwinning van Christus. Ja, en als je zo mag leven, hè, vanuit de Heer, dan hoef je niet te schamen. Dat is wat de apostel zegt. Dan heb je een goed geweten. En dan vul je je belastingpapieren in. En dan zeggen alle mensen om je heen, waarom doe je dat nou op die manier? Want dat kost je geld. Ja, zeg je, maar ik geloof dat het niet goed is om ze op een andere manier in te vullen. En dan zeggen ze, ja, maar er zit een maas in de wet. Of je bent een dief van je eigen portemonnee. Of, nou, verzin maar wat. En dan toch zeggen, ja, maar dat heb ik geleerd van de Heer. Dat zegt hij, ik moet de overheid eren. Of mensen die hebben commentaren op hoe jullie met elkaar omgaan in het huwelijk. Hoe u omgaat met elkaar. Dan zegt hij, ja, dat is wat de Heer ons geleerd heeft. Nou ga ik niet al die versen uitleggen, dat is nog best wel lastig, hè. Of als het gaat over kleding, gaat ook over kleding, hè, in dit hoofdstuk. Mensen zeggen, waarom loop je er nou zo bij? Nou, kun je dan zeggen, ja, misschien vind jij ze niet mooi, mijn kleren. Maar mijn koning vindt ze wel mooi. Geloof ik vast. Het groene lampje brandt bij mij, omdat hij het zegt. En dan stuit dat op weerstand. Kan heel goed, buiten de kerk, in de kerk, in je eigen familie zelfs. Als je niet doet wat iedereen zegt. Dus als je zegt van, iedereen zegt, heel de wereld zegt, maar het is toch goed wat je doet, het mag wel en het lampje kan gewoon op groen blijven staan, hoor. En je zegt, nee, dat is niet zo, het lampje staat op rood. Maar je denkt beter te weten. En zegt Petrus, maar wees niet bevreesd. Vers 15, vers 16. Wees altijd bereid tot verantwoording, met zachtmoedigheid en vrezen. Word niet ontroerd, vers 14. Gaat het dus in een goed geweten om, niet om wat de mensen ervan zeggen, maar wat de Heere zegt en wat Hij vindt. En dat is moeilijk. om te zoeken naar de weg van de Heere. Want heel vaak kan het zijn dat het verkeerd voelt terwijl het goed is. En het goed voelt terwijl het verkeerd is. En dan moeten we luisteren naar wat de Heere zegt. Luisteren, kijken naar Hem. En dat is moeilijk. Kan moeilijk zijn. Misschien vinden jullie het wel heel, heel lastig, hè? Allemaal raar hoe het eraan toe gaat. Als je naar de kerk gaat en zo. Misschien zijn jullie wel hier naartoe gelopen of gefietst. En je voelt jezelf gewoon fietsen in je zondagskleren. Of je zit in een restaurant. En je hebt je eten. En dan ga je bidden voor je eten. En dan kijk je nog even zo om je heen of niemand kijkt. En dan bidden. Zo snel mogelijk, hè. Waarom? Dan heb je geen goed geweten. Dan voelt het alsof het rode lampje aanstaat. Terwijl de Heere zegt dat er een groene lampje staat aan. Je mag op dat moment gewoon een goed geweten hebben. Het is goed wat je doet. Alleen, als niet door de Heere geleerd is, dan voelt het ook wel weer moeilijk, hè. U zegt dat misschien wel, ja, maar ik probeer al die dingen wel te doen. Ik doe mijn best. En van de buitenkant uit ziet het er ook allemaal wel goed uit misschien. Het lampje staat eigenlijk altijd op groen. Als de mensen naar mij kijken, dan zeggen ze, in ieder geval de mensen in de kerk, hè, dat is netjes. En dan voor jezelf kan dat ook wel eens zo voelen, hè, groen. Als je eerlijk bent. Ja, het staat wel op groen. Maar van de binnenkant. U doet het vooral omdat alle mensen het zo doen. Omdat het moet. Omdat u het zo gewend bent. En dan schaamt u zich niet voor de ander. Maar dan schaamt u zich voor uzelf. Voor de Heere. Schijnheiligheid. Was het dan belangrijk, hoe het ook is, om te zien dat het hier niet gaat om de regels op zichzelf. Ook al zijn het goede dingen die Petrus zegt. Maar het gaat niet om de regels op zich. Waarom dan? Nou, dat staat in die verse, onze tekst. Wees bereid tot verantwoording en aan ieder die uw rekenschap afeist. Vertel het maar gerust, ook tegen jezelf. Waarom? Van de hoop die in u is. De hoop die in u is. Dat je met alles wat in je is, met heel je leven mag laten zien van wie je bent. Dat je niet van jezelf bent. Maar dat je van de Heere bent. En dat heeft effect op heel het leven. Op je huwelijk, op je omgang met andere mensen in de gemeente, buiten de gemeente. Op je belastingformulier. Op het omgang met de overheid, met je werkgever, met je werknemers. In alles laat zien, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. U weet het wel, hè. Soms zie je mensen lopen. En die zien er heel anders uit dan wij gewend zijn. Hoofddoek op. Of een tulband om. Of je kunt van alles tegenkomen op straat. En dan weet je gelijk, die komt uit een ander land. Hij is anders, hij leeft anders. Nou, zo moet het ook met een christen zijn. De apostel schrijft in het eerste vers van deze brief. Aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de vreemdelingen. Dan zou je kunnen denken, dat gaat dus over Joden bijvoorbeeld, die verspreid zijn geraakt. En waar die aan schrijft. Maar dat bedoelt de apostel niet. Als je de hele brief doorleest, dan schrijft hij aan mensen die vreemdelingen geworden zijn op deze aarde. Vreemdelingen hier beneden, hè? Waarvan het burgerschap niet meer hier op aarde is, maar in de hemel. Mensen die hier op aarde, en dat wordt van u gevraagd, van jou, om een asielzoeker te zijn. Hier op aarde. Ja, je hoort in de hemel, dat is je vaderland. En zolang dat niet zo is, ben je een asielzoeker en zien de mensen dat ook aan je. Je bent anders. En dat kan heel verschillend zijn. Ik denk niet dat je daar elkaar ook de wet over hoeft voor te schrijven, hoe dat dan precies is. Maar er is verschil. En als u de dingen nou doet, al omdat ze moeten, ook al zijn ze goed, dan bent u niet anders als een heiden. Ik heb het net verteld, de heidenen weten ook wel wat goed en verkeerd is. Maar ze doen het toch niet goed, want het is niet van de Here. Ze hebben het niet van de Here geleerd. En als je nu hier in de kerk zit, thuis meeluistert, en je doet al die dingen wel, maar je hebt ze niet van de Here geleerd, doe je ze net als een heiden, omdat je ze zo geleerd hebt. En dan loop je met de grote boog om de Here Jezus heen. Dan is het niet omdat er hoop in je is, maar omdat je nou eenmaal moet. Dan leef je niet vanuit de Here, dan bent u dood. Misschien vindt u wel heel streng, hè? U zegt u van ja, maar hoe moet dat dan en hoe kan dat dan? U kunt dan wel zeggen, je moet leven voor de Here en de Here vraagt dat van ons. Maar dan moet er toch eerst wat in je gebeuren. Dat is waar. Dat is waar. Maar dan mogen deze dingen u ook wel in de klem brengen, dat u zegt, ja, maar hoe moet het dan? U zegt, je moet het niet doen omdat het moet, maar omdat de Here het zegt. Maar ik ben niet zo'n vreemdeling. En ik ben niet van de Here en ik wil dat eigenlijk ook helemaal niet, misschien. Nou, dan is er iets anders nodig, hè? En daar schrijft Petrus ook over. Waarom is het nu zo belangrijk? Ja, om de hopen van het eeuwige leven, om de hoop die in u is. En waar gaat dat dan om? Het schrijft een klein eindje verder. Vers 18, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Dus hij zegt, Petrus, omdat de Heer Jezus Christus zo geleefd heeft, hij heeft geleden, moet u ook lijden? Mag u ook lijden? Christus, dat kunnen we lezen in het vers daarna, wat wel heel erg moeilijk is. Er is geen tijd voor nu. Christus heeft getuigd van zijn opstanding. En daarom mag u, moet u ook getuigen van de opstanding. Daar gaat het om. Dus als er van u een goed geweten wordt gevraagd, om altijd een goed geweten te hebben, wat betekent dat dan? Ja, dat kost moeite en verdriet. Waarom? Omdat je daarin laat zien dat het niet gaat om je eigen wil. Omdat uw eigen hartstochten, uw eigen verlangens, uw eigen gedachten niet meer het belangrijkste zijn. Niet uw leven, niet jouw leven is belangrijk. Die zijn allemaal gestorven. Die zijn gekruisigd met Christus. Daar gaat het om. Ze zijn overwonnen door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is hoe een gelovige moet leven. Wat de Heer wil. dat alles wat van u is, van de binnenkant en van de buitenkant, op de zondag en door de week, overwonnen is door de opstanding van Christus. En dat moet u laten zien. Niet meer ik. Niet meer wat van mij is. Maar Hij is de belangrijkste. En is de grote vraag, hoe is dat nu met u? Ik kom bij onze derde gedachte. Als u nou uzelf een beetje kent, dan zegt u, ja, die overwinning van Christus. Wat zie ik dan al van in mijn leven? Kan ik ook wel aan de kinderen vragen, hè? Hoeveel zonden heb je vandaag gedaan? Hoe vaak zou je kunnen zeggen, hè, heeft het lampje vandaag op rood gestaan? Vandaag. Ik ga niet over de afgelopen week praten, want dat wordt wel heel erg lastig. Maar alleen over vandaag. Heb je al wat verzonnen? Wat verkeerd was? Misschien hebben jullie wel ruzie gemaakt. Toen je naar de kerk ging, gaat altijd zo, hè? Het moet allemaal nog snel, snel, snel. Dan loop je elkaar allemaal voor de voeten. En heb je zomaar ruzie. Dat is zonde. Of nog iets anders. Heb je vandaag al met de Heer gepraat? Kan ik ook wel aan de ouderen vragen. Ja, dan zeg je, nou, ik heb gebeden. Vandaar vanochtend voor het eten hebben we gebeden. Maar heb je toen gewoon woorden gezegd? Of heb je echt met de Heer gepraat? Klinkt misschien wel heel streng, hè? Maar als je alleen maar woorden zegt, Heere, zegen dit eten om Jezus wil, amen, zo snel mogelijk misschien. Dat is zonde. De Heere zegt in de wet, je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet op de verkeerde manier, niet leeg gebruiken. En als je bidt, zonder dat je aan de Heere denkt, is het leeg. Zonde. Zo gemakkelijk gaat dat dus, zonde. En hebben we het over een goed geweten. Goed geweten wat de overwinning van de Heere Jezus Christus verkondigt. Hoe kan dat dan ooit? Mag ik ook wel aan de ouderen vragen, hè? Afgelopen week dan maar. Goed geweten. Weet u wat nog het ergste is? Dat heel veel dingen die verkeerd zijn, we niet erg vinden. Denk nog eens aan dat bidden. Je had gebeden. En het lichtje staat op groen. Ik heb iets goeds gedaan, toch? Ik heb gebeden voor mijn eten. En dan zegt de Heer, ja, maar het staat op rood, want je hebt helemaal niet aan mij gedacht. Zoveel zonde. En we hebben het niet in de gaten. We zien het niet. We willen het niet zien. En soms is er misschien wel eens wat waarvan je zegt, ja, het is niet goed. He, maar goed, het rode lampje heeft maar heel even geknipperd gewoon. Het knipperde even, dan sprong die gelijk weer op groen. Dus ah, dat valt wel mee toch? Of hij heeft langer op rood gestaan en je zegt, well, kan wel weer opgelost worden. Heb je dan toch een goed geweten? Kan dat? Hoe kun je nou een goed geweten hebben? Op zo'n manier, als het zo moeilijk is. En als we altijd maar proberen om er onderuit te komen. Op een verkeerde manier, op een hele geestelijke manier kun je er ook onderuit komen. Kun je zeggen, ja, maar ik kan er zelf niks aan doen en zo. Hè? Het moet gegeven worden door de Heere. Dat is waar. En toch zegt de Heer, het moet. Hoe moet het dan? Hoe kan je nou voor de Heere verschijnen? Ik moest denken aan, bij de voorbereiding van deze preek aan een zinnetje uit het doopformulier. En nou, is het eigenlijk zo als je voor je vader en je moeder, als je iets verkeerd hebt gedaan, hè? En je vader en moeder, of moeder die zegt, kom eens bij mij. En dan kom je zo aanlopen, hè? Want het lampje staat op rood. Je geweten, die spreekt dan zeggen ze tegen je heel moeilijk, kijk mij eens aan. En je durft eigenlijk niet op te kijken. Want dat vind je eng, je hebt verkeerd gedaan. Maar stel je nu eens voor dat je sterft. Dan kom je voor de Here te staan. Hoe zul je daar dan staan? Zou je met een goed geweten voor de Here kunnen staan en hem aankijken? Of moet je zo voor de Here staan? Het doopformulier zegt dat wij zonder verschrikken voor God zullen verschijnen. Dat betekent dus, er moet iets gebeuren, maar dan mag je de Here aankijken. Als je voor hem staat, moet je voorstellen, dat betekent een goed geweten hebben, hè? Net als wanneer je bij je vader of je moeder komt en er is niks aan de hand. En ze zeggen, kijk me eens aan. Ja, natuurlijk, je kunt ze gewoon aankijken, niks aan de hand. Je hebt een goed geweten. Nou, dat kan ook bij de Here. Dat je hem aan kunt kijken, dat je niet bang voor hem hoeft te zijn. Zonder verschrikken voor God verschijnen. Hoe kan dat dan? Zou je dan ooit zo goed je best kunnen doen dat het lampje altijd op groen blijft staan? Zou dat kunnen? Maar ik kan jullie wel vertellen, gaat je nooit lukken. Er zit zoveel zonde bij ons. En de Here is zo heilig en zo rechtvaardig. Hij ziet geen zonde door de vingers, niet één hele kleine zelfs. Wat is het dan heerlijk dat Petrus, die vertelt zoveel regels, hè, dat kan zo moeilijk zijn. Moet dat dan allemaal? Maar dat Petrus ons ook de weg wijst, hoe het dan moet. Ik heb het al net gezegd in vers 21, ook weer zo'n heel moeilijk vers. Ik las in een commentaar dat het zelfs het moeilijkste vertalen vers van het hele Nieuwe Testament is. Maar daar staat iets over het goede geweten. Een vraag, een goede conscientie tot God. Door de opstanding van Jezus Christus. Dat zou je ook zo kunnen vertalen, dan is het beter te begrijpen. De vraag naar een goed geweten. Door de opstanding van Jezus Christus. Dus de Heer Jezus is niet alleen ons een voorbeeld, hij is een voorbeeld, maar nog veel meer daarbovenuit. De Heer Jezus wil ons een goed geweten geven. Dan mag je aan hem vragen. Een goed geweten door zijn opstanding. Hij heeft overwonnen. Nou, hoe kan dat dan? Nou, dan moeten we eventjes weer terug in het hoofdstuk. Vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Om het te begrijpen, ga nog even weer naar die lampjes. Bij ons is het lampje vaak rood, soms groen en het knippert en zo. Hoe is het nou bij de Heere Jezus geweest? Het geweten van de Heere Jezus, hoe was dat? Zou zijn dat lampje bij de Heere Jezus ooit op rood hebben gestaan? Nee toch? Altijd op groen. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan, nooit iets verkeerd gedacht. En dan staat er, hij stierf, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Wat betekent dat nou? Dat is moeilijk, hè? Nou, nog even naar die lampjes. Als de Heere Jezus sterft, dan krijgt hij straf, zou je kunnen zeggen. Waarvoor? De Heere, zijn vader zegt, jouw lampje staat op rood, altijd op rood gestaan. Dat is toch niet waar? Nee, hè? Maar het zijn onze rode lampjes. Die draagt hij aan het kruis. Hij, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Door hem alleen is het goed. Opdat hij ons tot God brengen zou. Wat heerlijk is dat toch, of niet? Dat u die onrechtvaardig bent, dat jij die zoveel verkeerde dingen doet en denkt en zegt, bij God gebracht kunt worden. Hij draagt je naar God toe. Hoe dan? Door het geloof. Dat is die vraag naar een goed geweten. Heer, ik heb het zelf niet. En ik kan het zelf ook helemaal niet. En wat ik ook probeer, het gaat elke keer weer mis. Zelfs na ontvangen genade, hè? Elke keer weer ben ik de Heer kwijt omdat ik verkeerd doe. Wat moet je dan doen? Naar de Heer Jezus toe. Naar Christus die gestorven is. Die opgestaan is. Die de dood heeft overwonnen. Die de zonde heeft overwonnen. De hel. En dan word je van hem. Met een goed geweten. Is het dan van dan altijd maar goed, altijd groen? En voor jezelf zie je nog zoveel zonde. Hè? Misschien wel steeds meer. Als je voor God staat, dan zal de Heere zeggen, toch is het goed, ik zie alleen maar groen. Ik zie alleen maar gerechtigheid. Ik zie al geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Daar gaat het om, toch? En als u dat mag zien, als je daar vanuit mag leven, de hele week, dan word je een verkondiger van zijn opstanding. En is de grote vraag, is de Heer Jezus Christus ook zo opgestaan in uw leven? En bij ons is dat vallen en opstaan, hè? Maar elke keer toch weer opstaan, door zijn opstaan. En als u zo mag leven, dan geeft dat veel vrede, veel zekerheid, veel vertroosting. Niet vanuit uzelf, maar vanuit hem, achter hem aan. Nog één ding, heel kort. Ik zou daar nog graag op in willen gaan, maar het is tijd. U zou dat hoofdstuk dan nog maar eens thuis door moeten lezen. En dan geeft Petrus allemaal regels, zou je kunnen zeggen. Hè? Dan moet je eens opletten wat hij daarbij zegt. Bij iedere regel staat een zegen. En dat zijn de zegeningen die de Heere wil geven aan een ieder die hem volgt. En dat betekent niet dat het gelijk heel makkelijk wordt of zo. Hè? Want er wordt kwalijk van je gesproken. En je zult lijden zoals Christus en toch. En één ding staat er niet bij. Maar dat is wel wat er door deze hele brief heen spreekt. Het volgen van de Heere, het luisteren naar zijn stem met een goed geweten, dat geeft, dat neemt de twijfel weg. Dat geeft zekerheid. Niet omdat u zo goed bent, maar omdat de opstanding van de Heere Jezus Christus dan in uw leven duidelijk wordt. Amen. Laten we zingen van Psalm 86... Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers.